Tijdens de laatste gehouden manslidsmatenvergadering zijn de volgende broeders verkozen. Tot ouderling broeder P. Noordegraaf en tot diaken broeder H. van Wette. Beide broeders hebben hun roeping aanvaard. Indien er geen wettige bezwaren worden ingediend, zullen zij op de tweede paasdag bevestigd worden. Alles zo de Heer wil en wil leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook op deze biddag. In de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 113 en daarvan het derde vers: wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwig Heer zijn troon gevest heeft in de hemel, die daar hij het wereldrond gebied van zijn hoge zetel ziet, op het laag en nietig aards gewemel. Wij noemden nu het derde vers van Psalm 113. Luisteren we met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit het boek Ezra. Hoofdstuk 8, de versen 21 tot en met 32. En daarna doen we belijdenis met de woorden van zondag 9. En zingen wij, ik denk van een hele gepaste psalm in deze tijd: hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Dies noem ik God zo goed zo als groot voor hen die op hem bouwen. Mijn burcht, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen. Wij noemden nu Ezra 8 vers 21 tot 32, daarna zondag 9 en wij zingen Psalm 91 vers 1.
Toen riep ik aldaar vasten aan uit de rivier Ahava, opdat wij ons verootmoedigden voor het aangezicht onze Gods, om van hem te verzoeken een rechte weg voor ons en voor onze kinderkens en voor al onze haven. Want ik schaamde mij van de koning een heer en ruiters te begeren om ons te helpen, van de vijand op de weg, opdat wij tot de koning hadden gesproken, zeggende: de hand onze Gods is ten goede over alle die hem zoeken, maar zijn sterkte en zijn toorn over alle die hem verlaten. Alzo vasten wij en verzochten zulks van onze God, en hij liet zich van ons verbidden. Toen scheidde ik 12 uit van de overste der priester, Serepja, Hasapja, en 10 van hun broeders met hem. En ik woog hen toe, het zilver en het goud, en de vaten, zijnde de offeringen van het huis onze Gods, die de koning en zijn raadsheren en zijn vorsten en gans Israël die er gevonden werden, geofferd hadden. Ik woog dan aan de hand 650 talenten zilvers en 100 zilveren vaten in talenten, aan goud 100 talenten, en 20 gouden bekers tot 1000 drachmen, en 2 vaten van blinkend goedkoper, begeerlijk als goud. En ik zeide tot hem: gij zijt heilig, de Heere, en deze vaten zijn heilig. Ook dit zilver en dit goud, de vrijwillige gave de Heere, uw vader en God. Waakt en bewaart het, totdat gij het opweegt in tegenwoordigheid van de overste der priester en levieten en de vorsten der vaderen van Israël te Jeruzalem, in de kamers van des Heeren huis. Toen ontvingen de priesters en de levieten het gewis des zilvers en des gouds en der vaten om te brengen te Jeruzalem ten huize onze Gods. Alzo verreisden wij van de rivier Ahava om de 12e der eerste maand om te gaan naar Jeruzalem, en de hand onze God was over ons en redde ons van de hand des vijands en degene die ons lager legde op de weg. En wij kwamen te Jeruzalem en wij bleven al daar 3 dagen. Zondag 9 en vraag 26. Wat geloof gij van deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. Antwoord: dat de eeuwige Vader, onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welke ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel of hij zal mij met alle nooddruft des lichaams en der ziel verzorgen, en ook alle kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtige God en ook doen wil als een getrouw vader.
tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Ezra 8, de versen 21 tot en met 23. En die lees ik u nog een keer voor. Vanaf vers 21, toen riep ik, dat is Ezra, aldaar een vasten uit aan de rivier Ahava, opdat wij ons verootmoedigden voor het aangezicht onze Gods, om van hem te verzoeken een rechte weg voor ons en voor onze kinderkens en voor al onze haven. Want ik schaamde mij van de koningen, heer en ruiters te begeren, om ons te helpen van de vijand op de weg, omdat wij tot de koning hadden gesproken, zeggende: de hand onze Gods is ten goede over allen die hem zoeken, maar zijn sterkte en zijn toren over allen die hem verlaten. Alzo vasten wij en verzochten zulks van onze God, en hij liet zich van ons verbidden. Eerst vragen we de Heere om zijn zegen over de bediening van zijn woord, om na de woordsbediening de noden van land en volk dan de Heere ook voor te leggen. We willen ook nu dankzegging doen dat broeder Henk Kraaienveld uit het ziekenhuis mocht komen. Hij heeft een ernstige hartoperatie achter de rug en we zijn dankbaar dat hij weer thuis mag zijn. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, geef toch dat wij beseffen dat u langmoedig over ons bent. Niet willende dat één van ons verloren zou gaan, maar dat we allen tot waarachtige bekering zouden komen en zouden leven. Geef toch dat wij beseffen hoe goed u bent over ons, o Heere, en dat terwijl we dat niet verdiend hebben. Gelet op onze zonden en afmakingen, dan moet u aan ons voorbij gaan. Maar Heere, u hebt nog geen einde met ons gemaakt. En daarom als wij tot u naderen, dan willen wij uw naam ootmoedig erkennen voor uw goedheid en uw langmoedigheid. En wilt ge ons aanzien in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, als we tot u naderen in het gebed en trachten de mond te zijn van de gemeente tot u. En dan bidden we u allereerst of gij vanuit uw woord ons wilt onderwijzen als het gaat om de inhoud van het gebed op deze biddag voor gewas en arbeid, opdat wij ons laten leiden door uw woord en leren wat het is om de pijlen naar de hemel af te schieten vanuit de kokeren van uw woord. En wilt u ons daartoe ook uw Heilige Geest schenken, die geest die toch in uw woord genoemd wordt de geest der genade. En dat is die genade die we nodig hebben om daadwerkelijk verootmoedigd te worden, zoals dat ook vanuit onze tekst wordt aangereikt. Maar ook voortvloeiend daaruit de geest der gebeden, omdat dan juist ook het gebed geboren wordt. En wij bidden u of gij ons die geest der genade en der gebeden wilt schenken. Past het ons uw naam ootmoedig dank te zeggen, Heere, dat we afgelopen maandagavond een goede manslidmatenvergadering hebben ontvangen uit uw hand. En dat broeder Noordengraaf en broeder Van Wetten beide hun roeping mochten aanvaarden. En geef toch dat ook de gemeente dat mag ervaren als uw goede hand over ons, o koning van uw kerk. Want u vertegenwoordigt immers uzelf door middel van de ambten. En geef dat ze dat ook zich bewust mogen zijn. En dat ze dit in ootmoed en in afhankelijkheid van u in de toekomst zullen beoefenen. En dat tot zegen ook voor zichzelf, maar ook in het bijzonder tot zegen voor de gemeente. Ja, tot opbouw van uw koninkrijk hier op aarde, maar in het bijzonder in de kring van onze gemeente. En geef dat de gemeente ook dat biddend voor u mag nacht neerleggen. En wij bidden u of ge ook onze dank wilt aanvaarden. En u ook broeder Kraaienveld weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wat hebt gij toch wonderlijk wel gemaakt met hem. Daar hij toch een zeer ernstige operatie moest ondergaan, hebt gij gewaakt over zijn leven. En geef dat hij dat ook zo mag beleven, al dat het hem mag verootmoedigen voor uw aangezicht, en dat hij zijn dagen mag tellen, zodat hij een wijs hart zal bekomen, en dat als een godsgeschenk van uw Heilige Geest, zodat hij uw lof mag verkondigen. Daartoe zijn wij toch geschapen en daartoe spaart en draagt gij een mensenkind toch. En Heere, wilt gij hem ook verder in krachten weer herstellen, zodat hij weer in en uit mag gaan. Gedenk ook uw knecht die vandaag geroepen is om uw woord te verkondigen, maar al uw gane getrouwe dienstknechten, ondersteun ze toch in de bediening van uw woord. En dat er nog een sprake van uit mag gaan als er een biddag gehouden wordt zoals deze, in ons land ook in bijzondere omstandigheden. En dit alles vragen wij u niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar enkel uit genade om Jezus wil. Amen. Dan zal nu de dienst der offeranden plaatsvinden. Er zijn twee collecten die zullen straks bij de uitgang plaatsvinden, zoals we afgelopen zondag ook afgesproken hebben. De Heere zegen u straks ook in uw gave voor de biddagcollecte. En dan zingen wij nu ter voorbereiding op de prediking Psalm 147 en daarvan de versen 1 en 6. Wij noemden nu Psalm 147 vers 1. Ik zal het even opzoeken. Laat zeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. En het zesde vers, de Heere betoont zijn welbehagen aan hem die nederig naar hem vragen. 1 en 6 van Psalm 147. En zingen wij straks na het amen van de prediking het vierde vers van Psalm 113. Wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk, nooddruftigen van elk verstoten goed gunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof naast prinsen plaatst en wereldgroten. Het vierde vers van Psalm 113. Gemeente, bijna iedereen heeft het erover. U raadt het al, dat is het coronavirus. Allerlei maatregelen worden er getroffen om te voorkomen dat er in Nederland een epidemie zal uitbreken. Mag dat dan niet? Ja, uiteraard mogen wij voorzorgsmaatregelen treffen. We hebben dat zelfs als kerk gedaan afgelopen zondag door de collecte bij de deur te houden. Het raakt ons mens. En niet alleen de ouderen, de zwakken in ons midden die extra kwetsbaar zijn, maar ook als we gezond en sterk zijn. Maar wie is eigenlijk de patiënt? Ik luisterde afgelopen maandag een columnist af de radio en die zei: eigenlijk is de wereldeconomie de patiënt. In plaats van de individuele mens. En dat zie je ook. Heel de wereldeconomie is van streek en wordt in de houtgreep gehouden door dit virus. De grenzen gaan dicht voor de producten naar China. Werknemers die worden naar huis gestuurd. Leerkrachten worden geadviseerd om thuis te blijven als ze verkouden zijn. De koersen op de beurs die storten in. Wat is er eigenlijk aan de hand, gemeente? Ik moest zo denken aan het woord van de tovenaars van Farao. Wanneer de plaag uitbreekt van de luizen en zij proberen een middel te vinden om die plaag tegen te houden en hen dat niet lukt, dan roepen ze tegen Farao: dit is Gods vinger. Dat hadden deze heidense tovenaars dus ook opgemerkt. En ik hoop dat wij dat ook doen. En ik hoop dat de wereld dat ook doet. Dat wij dat zien, dat dat Gods vinger is. Gods vinger over China, die nog niet zo lang geleden immers de wetten strakker aangetrokken heeft als het gaat om de vrijheid van godsdienst en de vrijheid om de christelijke godsdienst uit te oefenen. Ze zien immers het christendom als een bedreiging voor het communisme. En dan wordt zo'n land platgelegd, een grote stad, een miljoenenstad. Dat heeft wat te zeggen, gemeente. En als het dan uitwaait over het geheel van de wereld tot in ons land toe, dan heeft dat wat te zeggen. Dit is Gods vinger, zeiden de tovenaars tegen Farao. Maar wat lezen wij van Farao? Dat hij zich verhardde. Dat hij niet wilde buigen onder de slaande hand van God. En is dat ook niet een reden om juist dan vandaag deze dag af te zonderen voor biddag? Om ook die nood de Heere voor te leggen en ons af te vragen: waar zoeken wij het? Want wees maar eerlijk, gemeente, wij zijn ook angstazen van nature. Maar hebben wij dan ook echt beleefd wat we samen gezongen hebben bij Psalm 91 vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in zijn woning. Zo is het toch, gemeente. Waar zoeken wij onze bescherming? De geschiedenis van deze middag, die leert ons op God te vertrouwen. Als Ezra een biddag uitroept, en daar willen we dan naar luisteren, gemeente, naar deze lessen. Ezra roept een biddag uit, zo schrijven we boven de prediking. En we staan stil bij een drietal gedachten. De eerste gedachte, de aanleiding tot deze biddag. Ten tweede het geloofsvertrouwen op deze biddag en de verhoring op deze biddag. Dus Ezra roept een biddag uit. De aanleiding, het geloofsvertrouwen en de verhoring. Gemeente, jongens en meisjes, ik neem u mee naar het oosten, ergens in de streek van Irak en Iran, in het Babylonische landschap, bij het riviertje Ahava. En kijk eens, daar staan 5000 Joden klaar, reisvaardig. Daaronder 1500 mannen en de rest is mannen en vrouwen. En als we dat gezelschap wat dichter naderen, kinderen, dan valt ons een bepaalde groep direct op. En dat zijn de dienaren voor de tempel. Ze hebben misschien wel een bepaalde kleding aan, maar ze staan apart bij elkaar. Tempeldienaren, poortwachters, zangers, wachters. In het bijzonder 38 levieten, die van ouds de roeping hebben om een taak te hebben in de dienst van de tempel. En ze staan gereed met een grote karavaan om te vertrekken naar Jeruzalem, waar de tempel weer is herrezen. Hij was immers verwoest voor de ballingschap en nu is de tijd van de ballingschap voorbij. En de Joden hebben inmiddels al de gelegenheid gekregen om terug te keren. En deze Joden zijn ook van plan om terug te keren. Maar wel met een bijzondere missie. Ze hebben heel veel goud bij zich en heel veel zilver. En wij lezen dat ze 21.000 liter graan bij zich hebben en 2100 liter wijn. En 2100 liter olie en onbeperkt zout hebben ze bij zich. Van wie hebben ze dat allemaal gekregen? Dat hebben ze gekregen van de Perzische koning Artaxasta. En waar hebben ze dat dan voor nodig? Al dat goud en dat zilver en graan en wijn en olie en zout. Nu, dat hebben ze nodig voor de tempeldienst. En dat heeft die koning allemaal bekostigd. Dat hebben ze nodig voor de offers. Dat hebben ze nodig voor de lampen die aangestoken moeten worden in de tempel. En kijk eens, één man valt direct op. Hij geeft instructies. Je kunt merken aan deze man dat hij de leiding heeft van deze karavaan. En die man, dat is Ezra. Ezra is een schriftgeleerde. Doet Ezra dit allemaal op eigen houtje? Nee, gemeente, hij doet dit ook in opdracht van koning Artaxasta. Deze Ezra was in dienst van koning Artaxasta. Waarschijnlijk heeft deze koning allerlei van dit soort mensen in dienst gehad. Omdat hij natuurlijk koning was over vele nationaliteiten. En dat hij daarom ook iemand uit de Joden in dienst had, met name een schriftgeleerde die verstand had van de Joodse wetten. Zodat als er vragen binnen zouden komen van dat deel, dat hij dan antwoord kon geven via Ezra. Ezra die de Tora goed kende. Maar waarom stuurt hij ze dan nu naar Jeruzalem onder leiding van Ezra? Nou, daar heeft koning Artaxasta belang bij, gemeente. Net als zijn voorganger koning Darius wilde hij proberen God aan zijn kant te krijgen. Koning Darius was de Joden goedgunstig gezind en hij hoopte dat hij de gunst van God zou krijgen. Bij Artaxasta was het een ander motief. Artaxasta was banger aangelegd en hij was bang voor de toorn van God en daarom wilde hij deze grote gift geven aan de Joden in de hoop dat God zijn toren zou inhouden. Deze beide koningen hadden dus de grote hand van God gezien in hun dagen. En nu krijgt Ezra een speciale opdracht. Deze van koning Artaxasta. Ga naar Jeruzalem toe en ga daar die mensen die reeds daar teruggekeerd zijn onderwijzen in de dienst van de Heere. En nu staan ze klaar om te vertrekken. Maar voordat ze gaan vertrekken, roept Ezra een biddag uit. Doet u dat ook, gemeente? Doen wij dat ook? Is dat ook het doel van onze biddag, dat we hier bij elkaar zijn gekomen en dat wij naar gewoonte weer een nieuw seizoen voor ons hebben liggen, zoals dat van ouds altijd al zo ingezet is, tussen de biddag en de dankdag? Doen wij dat ook wanneer wij iets gaan ondernemen, wanneer we een zaak gaan ondernemen, wanneer we een reis gaan ondernemen, wanneer wij een studie gaan beginnen, wanneer we een nieuwe baan hebben gekregen, wanneer we een ambt aanvaarden, dat wij voordat wij met deze dingen gaan aanvangen, dat we op de knieën gaan, dat wij een biddag uitroepen. Vooral als het gaat ook om de dingen van Gods koninkrijk. En gemeente, wanneer we dan luisteren naar onze tekst en we letten op het onderwijs dat onze tekst ons aanreikt, hoe Ezra de noodzaak voelt om eerst een biddag te houden, dan grijpt Ezra naar een middel. Maar wij lezen in onze tekst: toen riep ik al daar een vasten uit aan de rivier Ahava. Welk middel grijpt Ezra aan? Dat is vasten. Dat middel gebruikt hij. Om door dat middel de tegenwoordigheid van God af te smeken voor de reis. Wat is dat eigenlijk, jongens en meisjes, vasten? Vasten, dat is dit: dat je voor een tijd niet eet en niet drinkt, en dat je een bepaald soort kleding aantrekt, rouwkleding, als een teken dat je van plan bent om je te stellen voor het aangezicht van de Heere. Daar kom ik straks nog even op terug. Waarom dan die rouwkleding? En dat je dan dat vasten gebruikt als een middel om je sterk te concentreren op datgene wat je de Heere wil vragen. En kijk, gemeente, dat middel op zich zegt niks. Als Ezra alleen maar zou oproepen om te vasten als een soort wettische plicht, dan zou dat geen inhoud hebben. Dat lezen wij ook dikwijls in Gods heilig woord, dat de Heere dat ook veroordeelt, dat uitwendige vasten. Daar heeft de Heere geen lust in. De Heere die zegt duidelijk in zijn woord: scheur uw hart en niet uw klederen. Uitwendige godsdienst op zich heeft totaal geen waarde in de ogen van God. Waarmee moet het dan gepaard gaan, dat vasten? Nou, hiermee. Met bekering. Dat een mens dan gaat nadenken van: kunnen wij ons wel stellen voor het aangezicht van God zoals we nu zijn? Zoals we nu leven. Gemeente, is dat ook bij u zo? Heb u zich zo ook voorbereid op deze biddag, dat u dacht van: waarvan moet ik mij bekeren? Ik zeg het met opzet zo, om de verantwoordelijkheid voor een ogenblik eventjes bij het hart neer te leggen en dat heel concreet te maken als het gaat om ons dagelijks leven. In het Nieuwe Testament lezen wij niet direct een oproep tot vasten. In het Nieuwe Testament roept de Heer ons wel op tot matigheid. Matigheid kan ook een functie hebben om na te denken: waar ben ik mee bezig? En is dat niet noodzakelijk ook in deze dagen, waarin wij allemaal in de houtgreep ons bevinden van het coronavirus? Dat wij na gaan denken: waarom laat de Heere deze geestel over deze aarde komen? Waarom komt dat steeds dichterbij? Waarom zou het mijn huis niet voorbij gaan, gemeente? Als de discipelen aan de Heer Jezus vragen waarom zij die knaap van die vader, van die maanzieke knaap niet konden genezen. Dan zegt de Heer Jezus, dit geslacht gaat niet uit dan door bidden en vasten. Door een sterke concentratie te hebben voor het aangezicht van God en te vragen, Heere, wilt u mij dat bekendmaken? Is dat ook het doel van onze afzondering van deze dag, gemeente? Zodat wij de nood van onszelf, maar ook van ons land en volk en van deze wereld op ons hart gebonden mogen krijgen om dat voor de Heere uit te spreken. Ezra die zegt heel duidelijk wat het doel is van zijn vasten, waartoe hij oproept. En dan lezen we verder in onze tekst. Er staat namelijk, opdat wij ons verootmoedigen voor het aangezicht onze Gods. Dat is het doel. Verootmoedigen. Wij ons verootmoedigen, opdat wij ons nederig zouden maken, zegt Ezra. Klein zouden maken voor het aangezicht van God. Dat is genade, gemeente. Als dat gebeurt met een mens. Maar tegelijkertijd voert hij het hierin als een opdracht. Dat vasten een middel is. En dat is toch zo, wanneer we werkelijk met een nood lopen, dan laten we daar ons eten voor staan, gemeente. En dan kunnen we maar niet slapen. Omdat voortdurend die nood in onze gedachten rondgaat. En daartoe roept Ezra hier op. En wat betekent dat eigenlijk? Op deze biddag, dit dat wij daadwerkelijk uitspreken, maar kon het zijn ook beleven. Heren, wij zijn uw weldaden niet waardig. Wij hebben het verbeurd en verzondigd. In dat verootmoedigen ligt hier een collectief element. Ezra roept al die 5000 mensen op om dat te doen. Met alle bescheidenheid, gemeente, ik roep u daartoe ook op. Om dat te doen. Deze dag. Om ons te verootmoedigen voor Gods aangezicht. En daar ligt altijd een persoonlijke verantwoordelijkheid in. Dat u voor uzelf luistert en dat u zegt, en ik dan, dominee, en op welk punt zou ik mij dan moeten verootmoedigen? Dat kan ik natuurlijk voor u niet invullen. En ook niet voor jou. Daar moet u over nadenken. En niet alleen als je onbekeerd bent, maar ook wanneer we het genadeleven kennen. Want het wordt weinig gevonden, zonder nou pessimistisch te zijn, gemeente. Het wordt weinig gevonden dat je echt mensen ontmoet die met een zaak lopen. En die daaronder gebukt gaan. En die daar dag en nacht de hemel mee bestormen voor het aangezicht van de Heer. En daar gaat het hier over. Hoe komt dat? Dat we zo biddeloos zijn. Dat we zo ongevoelig zijn. Ook voor de slaande hand van God. Dat is een oordeel, gemeente, als dat zich voltrekt in een samenleving. En dat we allemaal grijpen naar allerlei middelen en voorzorgsmaatregelen. En dat we God voor het lest houden. Komt dat toch? En daarom roept Ezra hierop tot ware verootmoediging. En beleid dat dan maar voor de Heer. Dat u dat zegt ook. Als u dat zo voelt. Dat u zegt, de dominee die heeft gelijk. Ik schaam mezelf daarbij in, gemeente. Hoe komt dat toch? En dat je dat ook tegenover de Heere zegt en beleidt en vraagt, o God, zou u mij uw geest willen schenken? De geest der genade. Zo wordt hij immers genoemd in Zacharia 13. En de geest der gebeden. Want we hebben genade nodig om ons te verootmoedigen, te kunnen verootmoedigen. Want als genade komt, dan opent de Heer mijn ogen voor mijn schuld. Maar we hebben nergens geen recht op. Ach, wie menen we toch te zijn tegenover God? God die zo groot is. God die alles in zijn hand heeft. God die regeert over deze wereld, gemeente. En daarom de rechte verootmoediging kenmerkt zich altijd hieraan dat iemand dan beseft dat hij met God te maken heeft. En wij, ik spreek ook collectief, wij met God te maken heeft. Laat af, zegt God. In Psalm 46, en weet dat ik God ben. Ten diepste betekent dat eigenlijk dat Ezra oproept om te smeken of we met God verzoend kunnen worden. Maar de rechte verootmoediging gaat altijd gepaard met geloof. En dat is dan ook zo noodzakelijk dat de Heer ons dat geeft, dat geloof. Waarin? Nu, dat Hij hoort. Dat ons gebed niet maar een klank is. Een vrome klank, maar dat Hij echt hoort. God heb ik lief. Want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. En het geloof steunt niet op iets van zichzelf, gemeente, maar het geloof steunt op de deugden van God. Zodat iemand door het geloof steunt op de almacht van God. En op de genade van God. En dan weet je ook wat je gaat bidden, hoor. Ik zeg gisteravond nog tegen iemand die ik gebeld heb. Een mens moet wat te bidden hebben. Een mens moet wat te bidden hebben. Heb u dat ook? Dat je zegt, ja dominee, dat is zo. Ook na ontvangen genade, hoor. En daarom komt de Heer met beproeving. En wat heeft Ezra dan te bidden? We lezen onze tekst verder. Er staat, om hem te verzoeken een rechte weg voor ons en onze kinderkens en voor al onze haven. Wat bedoelt hij daarmee? Met een rechte weg. Nou, heel eenvoudig, gemeente. Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Daar bedoelt hij mee een voorspoedige reis. Daar staan die 5000 mensen klaar om een hele lange tocht te maken vanuit het Babylonische landschap naar Jeruzalem. En iemand heeft het uitgerekend. Ze hebben er 4 maanden over gedaan. Iedere dag 15 kilometer lopend door bewoonde en onbewoonde streken. Grote delen van de weg liepen door een woestijn. Grote delen van de weg liepen door een eenzaam pad waar ze bedreigd konden worden door rovers en door vijanden. Nee, er staat geen vuur en wolkolom klaar, zoals toen de tijd tijdens de woestijnreis. En daarom, dit is de concrete nood, zegt Ezra, bidden jullie om een rechte weg. Voor ons, en dan voegen ze er iets bij, voor onze kinderkens. Het is terecht dat onze statenvertalers dat met het ouderwetse verkleinwoordje hier vertaalt, kinderkens, voor onze baby's, die niet kunnen bidden. Er zijn ook baby's in ons midden. En die baby's waren daar aanwezig. Wij zijn dat niet gewend. Vroeger in de kerk van de 17e eeuw namen ze geruste baby's mee. Maar waarom wordt dat hier speciaal erbij toegevoegd? Omdat die hun mond niet nog kunnen openen om dat ook collectief uit te spreken. Daarom, kleine kinderen in ons midden, kijk eens even naar de dominee en luister. Het is voor jullie ook biddag. En jullie hebben een stem gekregen van de Heere. En dat betekent dus dat jullie dat ook mogen vragen. Heere, wilt u ons een voorspoedige reis geven de komende tijd? En dan die babytjes dan, ja, die kunnen niet voor zichzelf bidden, moeders. Beseft u dat wel? Dat u dan de mond bent voor uw baby, oma's, opa's, voor uw kleinkind. En onze haven, daar wordt het vee mee bedoeld. En daar wordt de bagage mee bedoeld. Dus heel concreet wat wij hebben, dat daar ook voor gebeden wordt. Nee, dat is geen vorm van materialisme. Maar als een teken, dat hebben we uit uw hand mogen ontvangen. Heere, wilt u ons toch beschermen? Zodat Psalm 91 waar gaat worden als er staat, want hij zal zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren op al uw wegen. En ze zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Dat is nou het geluk van Gods kinderen, jongens en meisjes. Het raakte me toch eventjes toen zondag 9 voorgelezen werd. Dat het daar gaat om die almachtige Vader. Zij hebben een Vader. En een rechte Vader die houdt constant zijn kinderen in de gaten. En die staat altijd klaar om zijn kinderen te helpen. Als jij belt, papa, ik sta hier met een lekke band en het regent zo. Dan zeg je vader van, ik zal mijn baas eventjes inlichten en ik kom er direct aan om je te halen, mijn kind. Kijk, en zo is het ook met Gods kinderen. Om een rechte weg te verzoeken van hem. Voor ons en onze kinderen en onze haven gemeente. En daarom leg je concreet je nood maar voor de Heere neer op deze middag. De Heere weet het al, dat is zo. Maar de Heere die hoort dat zo graag. Dat wij heel concreet dat met name en toename noemen. Om daarin de Heere te eren en te belijden. Heere, u weet waar ik mee loop. En misschien is dat wel een tijdelijke nood. Dat u zegt van, ja, ik zou eigenlijk veel meer moeten lopen met mijn zielennood, dominee. Dat geef ik toe. Maar elke keer komt mijn tijdelijke nood bovendrijven, maar dat geeft echt niet door. Dat heeft de Heer Jezus ook zijn discipelen geleerd in het volmaakte gebed. Hij zegt, goed, goed, bid dan eerst maar om je dagelijks brood. Maar dan vergeet dat woordje er niet achteraan, hè. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Zo is een mens. We zijn uit de aarde aards. Maar de Heere gebruikt soms een tijdelijke nood om ons te laten voelen. Maar ik heb meer dan ene zegen. Als je dan in een tijdelijke nood zo kennelijk uitgered bent in zijn algemene goedheid. Dan zeg ik wel eens tijdens een pastoraal bezoek als iemand dan na een operatie weer thuis mocht komen. En hoe gaat het nou verder? Als iemand dan zegt, ja, de Heer heeft een gebed veroordeeld, nee. Ja, en nu verder. Want de Heer heeft meer dan ene zegen gemeend. En wat hebben we daar nou voor nodig? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Daar hebben we dat geloof nou voor nodig. Onze tweede gedachte luidt, het geloofsvertrouwen. Een gemeente, dat geloofsvertrouwen, dat had Ezra. Ik zei pas nog tegen iemand over onze gemeente, als het gaat om de situatie dat we straks ook verkant worden. En hoe het gaat in onze gemeente. Toen zei ik tegen iemand, al is er maar één. Al is er maar één gemeente. Die dat geloofsvertrouwen oefent. Ik hoop natuurlijk dat het er meer mogen zijn. Daar zou de gemeente goed mee af zijn. Dat was hier bij die 5000 Joden ook het geval. Er is er gelukkig hier één die dat geloofsvertrouwen heeft ontvangen. Dat was Ezra. En hoe weet u dat, dominee? Dat hij dat persoonlijk heeft ontvangen? Nou, dat weten wij uit vers 22. Want hij gaat dat ook motiveren en dan is hij heel persoonlijk. Leest u maar mee in vers 22. Want ik schaamde mij van de koningen, heer en ruiters te begeren om ons te helpen van de vijand op de weg. Omdat wij tot de koning hadden gesproken, zeggende, de hand onze Gods is ten goede over allen die hem zoeken, maar zijn sterkte en zijn toorn over allen die hem verlaten. Als Ezra oproept tot een biddag, dan grijpt hij terug op een gesprek. Een gesprek die hij gevoerd heeft met koning Artaxasta. En dat was een gesprek over die karavaan en over die goederen die hij meekreeg en de taak die Ezra kreeg. En toen tijdens dat gesprek, toen deed koning Artaxasta, jongens en meisjes, nog een geweldig aanbod. Hij zegt tegen Ezra, weet je wat, Ezra, ik geef je ook een militaire escorte mee. Soldaten die jullie kwetsbare groep zal omringen, over jullie zal waken en jullie zal beschermen. Want het is een hele gevaarlijke route die jullie moeten ondernemen. Hoe zouden wij reageren? Als je denkt aan de bedreiging van het coronavirus. Iemand zou je dan een geweldig middel aanreiken om je min of meer te garanderen dat je beschermd zou worden tegen deze ernstige ziekte. Zou je dat afwijzen? Of zou je dat aannemen? Ezra die zegt nee. Nee koning, dat hoeft niet. Nee. Nee. Nou, Ezra. Dat is nogal wat je daar doet. Doet Ezra dat uit onverschilligheid? Dat hij wat, ja, gekrenkt is ook misschien wel in zijn hoogmoed. Dat hij denkt van, nou ja, dan moet ik me laten beschermen door een heidense koning. Nee. Doet hij dat soms om zijn eigen geloof te beproeven? Dat hij denkt, ja nee, nou moet ik mijn geloof maar laten beproeven. Nou gemeente, als je zo met het geloof omgaat, geloof me dan, dan is dat niet een manier om een beproeving naar je toe te halen hoor. Want dat doet een kind van God niet. Die haalt niet een beproeving naar zich toe. Beslist niet. De beproeving komt van God. Als uit Gods hand. Die hoef je niet te zoeken. Ook dat is de reden dus niet. Nou zegt iemand misschien, dominee, omdat het ongeoorloofd is om zo'n militaire escorte van een heidense koning mee te nemen. Nee, gemeente, want dan zou straks Nehemia het helemaal verkeerd doen. Want Nehemia die neemt wel dat aanbod aan. En dan zie je dat het ook niet direct een principe kwestie is van, zullen we het nou wel doen of zullen we het nou niet doen? Ook dat is niet hier het geval. En ook echt niet dat Ezra zei van, nou het zal allemaal wel meevallen, koning onderweg. Zo erg zal het toch niet zijn. Nee gemeente, hij geeft duidelijk te kennen waarom hij dat aanbod heeft afgewezen. En dat geeft hij te kennen aan die 5000 Joden. Weet je wat ik gezegd heb tegen koning Artaxasta voordat hij dat aanbod gaf? Toen heb ik goed gesproken van God. Voordat hij er met dat aanbod kwam. Toen heb ik gezegd, de hand onze Gods is ons ten goede, degene die hem zoeken. Koning. En de hand en de sterkte van zijn toren is tegen degene die hem verlaten. Nou en toen zei koning Artaxasta, Ezra, weet je wat, ik geef je mijn soldaten mee. Nee, nee koning. Nee. Waar ging het dan eigenlijk om? Het gaat om de eer van God, gemeente. Daar gaat het om. En daar moet het ons ook om te doen zijn op deze middag. Wanneer je morgen nou weer op je werk komt en je zegt, ja, gisteren middag gehouden en jullie krijgen het dan weer over het coronavirus. Wat zeg je dan tegen je collega? Neem dan deze woorden eens mee van Ezra die zegt, de hand onze Gods is ons ten goede wanneer we hem zoeken. En de sterkte en zijn toren zal tegen ons zijn wanneer we hem verlaten. Wat heeft Ezra toch hoog opgegeven van de macht van God tegenover deze heidense koning. En wat heeft hij toch een krediet gehad op de zorg en de bescherming van de Heer. Dat hij echt geloofde. Dat hij door de hoogste koning beveiligd zou worden in de nacht. Voor wie geldt dat dan, dominee, zegt iemand. Het staat heel duidelijk in onze tekst. En laten we daarom dat eens wat uitdiepen wat er staat. Laten we dan eens bij het laatste beginnen. Wat is dat dan? Dat de sterkte en de toren van God is tegen degene die hem verlaten. Zou je dat durven zeggen tegen je collega morgen? Of tegen je buurman? Ja, wie zijn dat dan, dominee, die hem verlaten? Ja, dat zullen wel de goddelozen zijn. Dat zullen wel de mensen zijn die straks ook deze karavaan misschien wel lastig vallen. De rovers, de dieven, de vijanden. Maar die bedoelt Ezra hier niet. Want hij preekt niet op dit moment voor heidenen. Hij preekt voor het verbondsvolk, voor die 5000 Joden. Hij bedoelt u, hij bedoelt mij, gemeente. Hij bedoelt jullie, jongelui. Degene die hem verlaten, dat is een waarschuwing. Verlaat hem niet. Kennen het toch uit de psalm, die God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. En zo is het echt, gemeente. Wat is dat dan, hem verlaten? Dat is dat je niet luistert. Niet luistert naar de waarschuwingen van Gods knechten. Of de waarschuwingen van je ouders. Of van wie dan ook. En dat je doorgaat met zondigen. Dat is hem verlaten. Verlaat hem niet. Want Gods sterkte en Gods toren zal tegen je zijn. Wij zijn soms te vriendelijk, gemeente. En ik kan best begrijpen dat je soms in moeilijke situaties verkeert, wanneer je te maken hebt met kinderen bijvoorbeeld die niet meer naar de kerk gaan. En dan hoor ik het soms wel eens zeggen, ja dominee, je kunt toch ook niet altijd waarschuwen. Dat begrijp ik best wel. Je moet ook tact en wijsheid en het goede moment vinden. Maar het moet toch ook niet zo zijn dat je zegt, ja daar begin ik maar niet over, want ik moet de relatie toch goed houden. Dat kan toch ook niet. En als het gaat om de omgang met je buren. Ja, ik nodig hem wel uit op de verjaardag, maar ik heb het nergens over. Waarschuw. Verlaat God niet. Want je bent niet opgewassen tegen de sterkte van God. Wie is er opgewassen tegen het coronavirus? Ik gebruik dat maar vandaag, omdat het actueel is. En zijn toren, wie kan zijn toren dragen, gemeente? Niemand. En dat voltrekt zich dan al in de tijd, doordat wij merken dat de hand Gods ons niet ten goede is, maar ten kwade. Dat hij zich terugtrekt en dat hij ons blootstelt aan grote gevaren. Is er nog een weg terug, zegt iemand, als ik bezig ben in mijn hart God al te verlaten? Want dan kun je vroom in de kerk zitten, maar dat je in je hart toch al bezig bent God te verlaten. Er is een weg terug. Beleid dat voor de Heere. En vraag het Heere, wilt u mij toch terugbrengen op het spoor van uw woord. En dan dat andere, die hem zoeken. Er staat een woord in het Hebreeuws wat de moeite waard is om dat wat uit te diepen, gemeente. Ik heb dat zo hier en daar eens wat opgezocht in verschillende andere teksten waar dit woord terug te vinden is. En toen trof ik het aan in Psalm 40 vers 17. Laat in u vrolijk en verblijd zijn allen die u zoeken. Dat is een blijdschap. Als je dat mag doen. Hem zoeken. Psalm 105 vers 3. Het hart degene die de Heere zoeken. Verblijde zich. En toen trof ik ergens een hele concrete situatie aan waar iemand dat deed. Namelijk 2 Samuel 21 vers 21. Ik lees u dat voor, er staat. En er was in Davids dagen een honger. 3 jaren. Jaar achter jaar. En David zocht het aangezicht des Heeren. Ik moest over nadenken. Er brak een jaar uit van honger. Nou ja, misschien kun je dan nog teren op de voorraden van vorig jaar. Maar het jaar daarna weer honger. En het begon al te nijpen. En het jaar daarna weer honger. En David die zocht het aangezicht van de Heere. En het blijkt uit het vervolg wat er staat, dat hij echt gesmeekt heeft, Heer, wat is de oorzaak? Dat is dat zoek, dat je vraagt naar de oorzaak. Hoe komt het toch, Heer, dat nu land en volk al 3 jaar achter elkaar geslagen wordt door honger? Hoe komt dat toch? En dan geeft de Heer antwoord. En luister dan eens. En de Heer zeide, het is om Saulus, en om des bloedhuisjes wil, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. En dat was al jaren geleden. Misschien dat u ook zegt, ja, dat is al jaren geleden. Dat kan soms bovenkomen, op een bepaald moment. Een onbeleden zonde, een onbeleden schuld, die altijd maar weggedrukt is, maar die bij God bekend is. Dat kan ook een volksschuld zijn, dat kan ook een gemeenteschuld zijn, dat kan ook een gezinsschuld zijn, dat kan een persoonlijke schuld zijn, gemeente. En dan hoort David dat, dat is om der Gibeonieten wil. Omdat Saul die Gibeonieten heeft gedood. Waar Jozua een verbond mee gesloten had, dat zij mochten blijven leven. En toen las ik ook ergens datzelfde woord, namelijk in Hosea 5 vers 15, en dat sluit er goed bij aan. Daar staat, ik zal henen gaan en keren weder tot mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. En als hun bange zal zijn, dan zullen zij mij vroeg zoeken. Weer datzelfde woord. Dus wat zegt God hier? Dat de Heere zich dan terug gaat trekken. En dat kun je merken. Dat er weinig mensen tot bekering komen. Dat Gods kinderen weinig oefeningen des geloofs hebben. Dat de Heere zich terugtrekt. Totdat zij zich schuldig kennen. En mijn aangezicht gaan zoeken. In dat zoeken zit weer datzelfde Heere. Waarom houdt u zich in? Waarom houdt u zich verre van ons, o Heere? Maak het ons toch bekend. Laat het ons toch zien. Opdat wij in de schuld gebracht zullen worden door uw lieve geest. En dat we zouden breken met de zonde die heel concreet is. Dat zoeken, dat sluit dus aan bij de oproep tot verootmoediging. Als Ezra zegt, opdat wij ons zouden verootmoedigen. En dat heeft Ezra heel goed begrepen toen hij dat tegen koning Artaxasta zegt. En dan zal de hand Gods ons ten goede zijn. We lezen in Psalm 24. Die zal de Heere de zegen ontvangen. En gerechtigheid van de God zijn zelf, dat is het geslacht dergenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken op deze biddag 2020. Gemeente, leg je leven er eens naast. Stempelt dat nou ook je leven? Wat David zegt in Psalm 27, Heere, u zegt, zoek mijn aangezicht. Geef eens antwoord. Geef eens antwoord, gemeente. Wat zegt David dan? Ik zoek uw aangezicht, o Heere, met alle lek en gebrek. Kun je er misschien zelf niet komen dat je zegt, o Heere, breng me er toch. Maar u weet toch, diep op de bodem van mijn hart is het de hartelijke begeerte om dat te mogen beoefenen. Weet de Heere daarvan? Zo ja, zegt Ezra, dan zal God je beschermen. Dan zal God je geleiden op de weg die je moet gaan. Dan zal de hand Gods u ten goede zijn. En zeker als het gaat om de zaak van het koninkrijk Gods. Nee, dat groeit niet op onze akker. Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar die Heilige Geest die heeft de Heere beloofd aan zijn kerk. Juist na de ballingschap. De Geest der genade en der gebeden. In dat zoeken van de Heere, daar heeft een ziel vooral de eer van God op het oog. Gij die God zoekt, in al uw zielsverdriet houdt aan, grijp moed, u lieder hart zal vrolijk leven. Dat is profijtelijk voor je ziel, maar ook voor je lichaam hoor. Ook voor onze gezondheid, ook voor ons dagelijks welzijn. We lezen in Psalm 34, vrees de Heere zijn de heiligen, want die hem vrezen hebben geen gebrek. De jonge leeuwen lijden armoede en hongeren, maar die de Heere zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Hoort u het? Kijk, en dat mocht Ezra nou beoefenen. Al zou het er maar eentje zijn, zei ik. In dat vasten en in dat roepen tot God steunde dan Ezra op zichzelf, nee, maar alleen op de goedertierenheid Gods in Christus Jezus, gemeente. Zulke leidsmannen hebben we nodig. Zulke ambtsdragers hebben we nodig. Zulke dominees hebben we nodig, gemeente. Zulke vaders en zulke moeders, zulke leerkrachten hebben we vandaag nodig. Want er zullen er grote wonderen gaan gebeuren. En dat brengt ons bij onze derde gedachte. De verhoring op deze biddag. Want wij lezen dan in vers 23. Alzo vasten wij en verzochten zulks van onze God. En hij liet zich van ons verbidden. Dat kun je merken. Als dat gebeurt. Waar kun je dat dan merken? Nou, ik citeer Matthew Henry. Die schrijft, zij hadden de troostrijke verzekerdheid in hun gemoed. Dat hun gebed verhoord was. En de uitkomst bewees het. Want nooit heeft iemand die hem in ernst zocht, hem tevergeefs gezocht. Matthew Henry schrijft dus dat beleeft een mens in zijn gemoed. En daar weten de ware bidders van in ons midden. Die weten dat, dat dat gebeurt. De ouden die zeiden, dan komt er geloof in mij. Dat is dat geloofsvertrouwen. Dan sta je anders op dan misschien wel andere keren dat je je knieën buigt. En dan geeft de Heere dat vertrouwen, dat kinderlijke vertrouwen in je hart. Dat de Heere het waar zal maken. Waar je om mocht smeken. En dan kijk je daar ook naar uit. En dan is dat onverdiend als dat komt. Maar dan is dat niet ongedacht. En onverwacht. Onverwacht bedoel ik. Kan wel onverwachts zijn, maar niet onverwacht. Dan zeg je, daar heb je het. Het komt. De Heere die heeft mijn gebed verhoord. En dat om Jezus wil. Dat is de grond van de verhoring, hoor. Altijd, hoor. Altijd, hoor. Omdat hij onder een koperen hemel heeft geleden. En zo de weg gebaand heeft tot het Vaderhart. Om zo uit het heiligdom verhoord te worden. Maar de rechte gebedsgestalte is een vrucht daarvan. Dat gaat samen op, dat is het werk van de Heilige Geest in het hart van Gods kinderen. Dat zij die rechte gebedsgestalten ervaren. Er staat in Psalm 145 vers 18. De Heere is nabij, allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in der waarheid. Dat is met oprechtheid des harten. Hoe weet u dat, dominee, dat hij verhoord werd? Nu, dat lezen wij in de versen 31 en 32 van het hoofdstuk dat we gelezen hebben. Daar staat namelijk, alzo verrijsden wij van de rivier Ahava op de 12e der eerste maand om te gaan naar Jeruzalem. En daar heb je het. En de hand onze Gods was over ons en redde ons van de hand des vijands en desgenen die ons lagen legden op de weg. Kan op twee manieren uitgelegd worden. Daar wil ik kort over zijn. De ene uitlegger die zei, ze werden dus ook aangevallen door vijanden. Zoals dat in deze tekst verondersteld wordt. En hij redde ons van de hand des vijands en degenen die lagen. Dat betekent strikken leggen op de weg. Maar er is ook een andere uitlegger en dat is eigenlijk toch de beste uitleg. Gelet op hoe het staat, ook in de grondtekst. Dat eigenlijk Ezra zegt, onderweg hebben we totaal nergens geen last van gehad. Totaal nergens geen last van gehad. Er waren geen vijanden onderweg. Er waren geen dieven, geen rovers, geen strikken onderweg. We konden gewoon rustig onze weg voortzetten. We hoefden niet te vechten. We hoefden ons niet te verdedigen. Kostelijk, hè? Wat is dat dan een kostelijke ervaring, als je dat ook mag ervaren. Dat de Heere zo het gebed verhoort, gemeente. De hand onze Gods was ons ten goede. Dat is een wonder van Gods genade, gemeente. Dat heeft een mens niet verdiend. En ze droegen een hele kostbare schat. En die had Ezra toevertrouwd aan 12 levieten onder leiding van Serebja en Azapja. En zo komen zij dan aan, staat er in vers 32. En ze kwamen te Jeruzalem en we bleven al daar 3 dagen. Ze komen aan door het goddelijk licht geleid, gemeente. Echt waar. Menselijke gesproken was het eigenlijk totaal onverantwoord om met zo'n kwetsbare groep zo'n grote reis te maken zonder bescherming van soldaten. Een verhuizing van mensen en van ontzaglijke rijkdommen. Dieven hadden een grote buit kunnen binnenhalen. Maar ze gingen naar huis toe. Ja, ja. Ja, ze gingen naar Gods huis toe. Omdat ze daar een thuis hadden, gemeente. Zo is Gods volk onderweg. Onder de bescherming Gods. En dat er wel aan alle kanten misschien wel de gevaren op de loer liggen. Maar dat ze toch mogen weten dat zij naar huis gaan. Gemeente, bent u ook zo'n pelgrim die zegt, ja, dat is zo, dominee. Vanuit deze biddag, dat ik een pelgrim mag zijn onderweg. En dat mijn tranen opgevangen worden in Gods fles. En dat mijn omzwervingen geteld zijn en dat die allen in Gods boek zijn geschreven. En dat ik door genade in de schuld ben gebracht tegenover de Heere. Maar dat de Heere zijn genade betoond heeft in mijn leven. En waar eindig je dan? Dan eindig je toch alleen in de eer van God, gemeente. Dat je dan met die dichter ook mag instemmen. Wie is aan onze God gelijk, die nooddruftigen opricht uit het slijk. Nooddruftigen van elk verstoten, goedgunstig opheft uit het stof. En hen verrijkt met eer en lof, naast prinsen plaatst en wereldgroten. Amen. Gebed. Heren, wij lezen in Gods heilig woord van Elia, toen bad hij een gebed. Dat was een geschonken gebed. Geef dat we daar verlegen om mogen zijn, o Heren. Dat gij ons dat schenkt voor ons en onze kinderen en kleinkinderen. Opdat wij de mond mogen zijn van de gemeente tot u. En Heere, dan hebben wij ook tegen u gezondigd. Dan beleiden we voor uw aangezicht, o Heere, de zonde van onbekeerlijkheid en de zonde van ongeloof. De zonde van onverschilligheid en zorgeloosheid. De zonde, Heere, van het steunen op de welvaart. Het steunen op de mammon. We beleiden het voor uw aangezicht, Heer. Het steunen op medicijnen, op dokters, op de medici. We zijn in het Westen zo verwend. En Heere, gij toont toch dat we kleine nietige mensjes zijn. Dat we zwak zijn en dat wij sterfelijk zijn. En geef dat we dat ook krijgen te geloven, voor het eerst ook bij vernieuwing. Opdat wij ons in zwakheid tot u mogen wenden. In onze verlorenheid, in onze zonde en schuld tegenover u. Wees ons toch genadig naar de grootheid van uw barmhartigheden. Gij zijt toch een langmoedig God. Wat is dan het geloof van de koning van Nineveh voor ons beschamend? En toen hij toch samen met alle bewoners van Nineveh in stof en as ging. In zak en as ging. Om te bidden tot u. Heere, geef het ook aan ons. En wees dan met ons ook de komende tijd dat gij ons zult verzorgen van alle goed naar uw eigen belofte. En dat het dienstbaar mag zijn tot onze ziel en zaligheid. Voor onze dagelijkse huishouding, in onze gezinnen, op ons werk. Dat wij toch kinderlijk mogen vertrouwen op u. En dat wij ook de zegeningen alleen van u mogen verwachten en niet van onze eigen menselijke krachten of verstand. Ook in onze studie, in ons huwelijk of in ons alleen zijn. Of we jong zijn of oud, in bijzondere noden en zorgen. Maar ook voor land en volk bidden wij u. Wilt gij toch opstaan over ons arme volk en haar overheid. En denk aan hen die trachten ook uw woord te laten horen, ook in het licht van de nood der tijden waarin wij verkeren. En daarom ontfermt u zich toch over deze arme gevallen wereld. En dat we daarin ook uw voetstappen mogen horen. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Heere, geef toch dat wij in waarheid een Maranatha-gemeente mogen worden of zijn. En dat het in ons hart mag leven, Jezus komt. En wilt gij ons toch voor en toebereiden op uw komst, opdat wij u niet zonder, opdat wij u zonder verschrikken zouden mogen ontmoeten. We bidden van u of gij ook zo ons genadig wil zijn op deze biddag. En dat wij toch u niet zullen verlaten, maar dat we u zullen zoeken. Dat we die genade zouden mogen ontvangen. Want gij hebt een arm met macht en een volheid die niet uit te ledigen is. Een rijkdom van uw genade, Heere. Dit vragen wij u alleen om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij tenslotte het 14e vers van Psalm 69. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Het 14e van 69.
Thank you.
Graag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.